En ondertussen hebben we weer iemand aan de lijn.
Ja, en dat is Steven Vrommen. U hoort ons, wij horen u.
Ja, goedemiddag, ik hoor jullie.
Fantastisch. U bent niet thuis, u bent ergens op een festival, had ik begrepen?
Ja, ik ben in Nederland op een Vestrock Festival, waar ik straks ook een showtje moet brengen. Ja.
Een showtje moet brengen? Ja. Maar dat heeft niks met aardappelen te maken, neem ik aan.
Niet echt, nee. Een klein beetje heeft te maken met low-impact leven.
Ah ja.
En dus er is toch wel een beetje een link, denk ik, ja.
Ja, ja, ja. Ik had nog niet van u gehoord, maar ik heb op internet een bijdrage van u gelezen over het hele aardappelverhaal. En dat was het eerste geluid dat ik hoorde dat niet verontwaardigd over eco-fundamentalisten en krakers en zo sprak.
Ja, ja.
Vandaar dat ik u wel. En nu heb ik gezien de low impact al sinds 2008, geloof ik, hè?
Ja, dat klopt. Dat is nu al een goede 3 jaar dat ik daarmee bezig ben. Ja.
Ah, dus een beetje blijven hangen, want de bedoeling was een half jaar eerst, geloof ik.
De bedoeling was inderdaad, het was eigenlijk een jaar, maar omdat ik gemerkt heb dat dat zoveel voordelen heeft, ik heb een goedkoper leven, een gezonder leven, het beter voor de planeet ook, dus dan blijf ik dat gewoon al een tijdje verder doen. Hè.
Daar zal de planeet blij mee zijn. Maar het heeft ook wel zo'n een soort van cultstatus gebracht. Hè? Is het dan ook niet moeilijker om ermee op te houden?
Het klopt misschien een beetje, dus door de media en zo is dat echt wel heel erg opgepikt, veel meer dan ik had verwacht. En het punt is, ik heb daar nu ook mijn job kunnen van maken, dus door het geven van lezingen en de boeken en alle activiteiten er rond. Dus in die zin klopt het wel dat het voor mij ook, het is leuk om verder te doen, en het is ook mijn broodwinning geworden ondertussen, ja.
Ah ja, dus dat kunnen we u natuurlijk niet allemaal nadoen, hè? We kunnen wel low impact gaan leven, maar...
Ja. Ja, maar ik denk dat er nog wel plaats is voor nog wat mensen die daar verder in gaan. Maar goed, ja.
Dat is genoteerd.
Ja.
Goed, en van waar dan uw bekommernis over de aardappelen? U hebt die Mo een bijdrage geschreven, hè?
Ja, dat klopt, ja. Ik was eigenlijk... ik wist op voorhand van de actie en ik had ook zelf zin om te gaan, maar dat lukte dan niet praktisch. Maar ik heb daar wel sympathie voor mensen die echt wel proberen een aantal dingen in vraag te stellen. En ik was echt wel geschrokken van de reacties de avond, de zondagavond in de media, in de radio. Die waren allemaal zo negatief, zo vernietigend en ook zo eenzijdig, dat ik het niet kon laten om in mijn pen te kruipen en daar toch een andere mening te laten horen, ja.
En verkondig die mening eens.
Wel, het belangrijkste is, vind ik, de bedoeling van de actievoerders was om een discussie op gang te brengen. En wat we gezien hebben is dat de media inderdaad wel discussie hebben op gang gebracht, maar vooral gekeken hebben naar de actievorm, heel snel het zijn gaan bestempelen als een soort van terrorisme enzovoort. En men eigenlijk de grond van de zaak niet durft aan het licht te brengen, namelijk... wat soort voedselsysteem willen wij, wat is echt rechtvaardig, wie wint daarbij bij die GGO's. Dus de dingen die aan de kaak werden gesteld door de actievoerders, die zijn, vind ik, te weinig aan bod gekomen. Nu is er wel wat meer discussie, maar zeker de eerste reacties waren zo negatief, terwijl ik er zeker van ben dat die actievoerders echt wel bezorgd zijn om wat er allemaal gebeurt, wat de risico's zijn van die technologie. En dat we dat niet zomaar aan de kant kunnen schuiven als vandalisme, of dat niet kunnen zomaar criminaliseren.
Nee, nee. Wat je vaak hoorde was van, hadden ze niet voor een andere vorm van actie kunnen kiezen? Hè? Een betoging of een debat? Of,
Ja, maar dat is een beetje een probleem, vind ik. Er zijn heel veel actievormen en petities en we gaan dansen voor het klimaat en we gaan in de rivieren springen met de big jump. En dat is allemaal sympathiek, maar blijkbaar helpt het niet. We spreken over zeer ernstige problemen hier. En men laat mensen actie voeren zolang het de fundamentele zaak niet in vraag stelt. En ik begrijp dat er mensen ongeduldig worden en zeggen, we moeten andere actievormen gebruiken. En je kan daar nog wat over discussiëren wat er wel of niet toelaatbaar is. Maar om nu te zeggen dat dit crimineel is, vind ik overdreven. Er is geen geweld op personen gebruikt. Er is wel wat getrokken en geduwd. Maar de essentie is, er zijn een aantal aardappelplanten uit de grond gerukt. Om dit nu te beschouwen als een criminele daad, vind ik echt overdreven.
En wat is de essentie van de zaak? Want u zegt van ja... Er mag actie gevoerd worden zolang er niet over de essentie van de zaak gesproken wordt?
Ja, wel, het punt is denk ik dat wij in een wereld leven die heel sterk gericht is op winst, waardoor de ongelijkheid ook altijd maar groter wordt. Dus een kleine groep mensen wordt altijd maar rijker ten nadele van een grote groep. Dat zien we bij de banken, dat zien we bij de kernenergie, dat zien we bij de GGO's. En tegelijk is het een systeem dat zeer nadelig is voor ons ecologisch systeem. We putten de grondstoffen uit, we vervuilen de aarde. En dat model, dus van ja, het groeimodel, de vrije markteconomie, dat is hetgeen dat we in vraag moeten dus stellen. En daar merk ik, is dus bijna geen ruimte voor om dat ter discussie te brengen, om daar vragen bij te stellen. Iedereen moet mee in het verhaal van sneller en groter en verder. En ja, een idioter vind ik, maar dat mag je dan niet zeggen, de laatste eigenlijk.
Nee. Nu, we hadden 2 weken geleden René Kusters aan de lijn, hè, die zowat de communicatie doet voor het gen-experiment, zal ik maar zeggen.
Ja.
En die beweerde toch dat dat allemaal rond duurzaamheid draaide en dat met name er veel minder pesticiden gebruikt zouden moeten worden als deze aardappel wordt ingevoerd.
Ja. Ja, het is het typische argument dat men ook gebruikt voor kernenergie, dat men zegt dan komt er minder CO2 vrij. Dus men gebruikt inderdaad een aantal bekommernissen die leven, zoals het milieu. Maar het punt voor mij is vooral, misschien kan het, hè, dat die variëteit op bepaalde termijn een stukje ons pesticidenverbruik kan verminderen. Maar we hebben dat niet nodig. Hè. Er zijn andere manieren van landbouw die niet zo grootschalig zijn, die geen monoculturen zijn, waar je gewassen hebt die van nature resistent zijn tegen de schimmels. Dus er zijn andere oplossingen mogelijk dan die GGO's die uiteindelijk horen bij een industrieel model ook, waarvan dat we weten wie daar de grote winnaars zijn. Dus het kan best zijn dat sommige GGO's een iets betere opbrengst hebben of een bepaald probleem kunnen oplossen, maar we hebben het niet nodig, vind ik. En dat is een beetje de kern van de zaak. We moeten gewoon kijken naar een heel andere manier om voedsel te gaan verdelen ook, want men zegt we gaan de honger daarmee oplossen, dat is echt onzin. Men zegt dat al 20 jaar, de honger is alleen toegenomen daardoor. Dus men gebruikt verkeerde argumenten, vind ik. De echte onderliggende belangrijke drijfveer is dat het macht geeft aan multinationals om inderdaad zaden te gaan beheren, patenten erop te nemen en daar dan winst op te maken. Dat is de cruciale drijfveer.
Ja, nu één ding wat ik eigenlijk aan René Kussers had moeten vragen, dat weet u misschien ook wel, ik weet niet hoe goed dat u met het dossier vertrouwd bent, het akelige aan die gepatenteerde, gemodificeerde gewassen, die dan meer opleveren of resistenter zijn, is, als ik het goed begrepen heb, dat je daar niet mee verder kunt. Enfin, mensen denken altijd van, dat is toch fantastisch, een graan dat meer opbrengt, maar er wordt nooit bijgezegd dat je koopt die zaden en die doen dat maar één keer. Je kunt er geen zaden van overhouden, dus je moet iedere keer opnieuw zaadgoed kopen en je moet er dan ook een pakketje bij kopen van de specifieke meststoffen en de specifieke pesticiden. Ja? Ja. Nu, zou dat met die aardappel ook zo zijn of kun je met die aardappel gewoon verder?
Nee, dat is ook een steriele variëteit.
Ah, ja.
Nu, het is wel zo dat veel boeren niet hun eigen plantgoed bijhouden en dat dus wel elk jaar aankopen.
Ah,
maar in essentie is het toch wel het businessmodel van we willen boeren afhankelijk maken, dat ze elk jaar de zaden moeten kopen, elk jaar de bijhorende pesticiden. Hè. En de ervaringen, ook in andere landen, zijn dat het eerste of het tweede jaar de opbrengsten stijgen, maar dat dan een tijdje dat opnieuw vermindert.
Hoe komt dat?
Ja, de resistentie die achteruit gaat. Maar dat kan ook met externe factoren te maken hebben. In India bijvoorbeeld zijn er heel wat problemen geweest met katoenteelt, GGO-katoenteelt.
Ja, wat is daar misgegaan eigenlijk?
Daar zijn dus ook duizenden boeren die omgeschakeld zijn op die GGO-planten.
Ja.
Maar toen bleek dat die onvoldoende bestand waren tegen de droogte.
Ah.
Waardoor dat heel veel plantages niks hebben opgebracht. Heel veel boeren hebben echt uiteindelijk zelfmoord gepleegd omdat ze hun schulden aan Monsanto niet konden betalen. Dus dat wijst hoe gevaarlijk het is. Terwijl als je niet met GGO's werkt, maar met natuurlijke variëteiten, heb je ook meer weerstand. Heb je meer diversiteit, wat dat zeer belangrijk is. Hè. En dan zal het kunnen dat er nog boeren zijn die problemen hebben met de droogte, maar zal het niet zo massaal effect hebben.
Nee. Nu, ik heb ook het rapport van Olivier de Schutter gelezen.
Ja.
En daarin is toch ook wel sprake, denk ik, van participatory plant breeding programs.
Sorry, kun je even uitleggen wie Olivier de Schutter is?
Olivier de Schutter is de bijzondere adviseur van de VN in verband met voedselveiligheid. En dat is een Belg. Dat is een prof rechten aan de Universiteit Louvain-la-Neuve, geloof ik. Hè?
Ja.
Dus dat is niet, ja, dat is een niet minder positie, hoor. Ik bedoel,
ja.
En die heeft recent een rapport geschreven waarin hij dus pleit voor kleinschalige biologische landbouw op wereldschaal. Nu, maar hij heeft het ook wel over een win-win situatie, want natuurlijk op zich is die wetenschap niet slecht, inderdaad. En we zien nu wel dat in, denk ik, het allergrootste deel van de gevallen leidt inderdaad tot een versterkte positie van privébedrijven. Maar dat hoeft natuurlijk niet. Ik dacht al een tijdje van, je zou toch zo'n soort open source formule kunnen toepassen.
Ja.
En
ja.
Blijkbaar wordt dat inderdaad gedaan en wordt er inderdaad samengewerkt in een aantal landen, onder andere Eritrea en Nepal en Jemen, om dan typisch lokale soorten te ontwikkelen.
Ja.
Dus dat had in India ook moeten gebeuren eigenlijk.
Ja, en dat gebeurt ook. Dat is ook een zadenbank. En sowieso, veredeling is iets wat de mensen al generaties lang doen. Hè. Dat is het kruisen van rassen om de beste eruit te halen. Dus je zou het via gentechnologie kunnen versnellen. Hè. Maar dan moet je inderdaad zorgen dat het een stukje community, dus dat er een gemeenschappelijke eigendom is. En dat is het probleem ook van... De universiteit die zegt, wij doen vrij onderzoek, maar de resultaten van het onderzoek worden dan exclusief ter beschikking of verkocht aan het bedrijf.
Ja, dat is inderdaad wel... De
universiteit zou zeggen, goed, die resultaten zijn dan voor iedereen bruikbaar en die verbeteringen zijn vrij beschikbaar, dan heb je een ander verhaal.
En dat is een beetje bizar, want ik heb toevallig ook met FIAN wat te doen. Dat is zo'n organisatie die specifiek rond voedselveiligheid werkt. Ik weet niet wat je die kent. Dus ik heb het internationaal verdrag gelezen over economische, sociale en culturele rechten. Dat is heeft met mensenrechten te maken. En daarin staat ergens dat alle staten die dat ondertekend hebben, ik denk dat dat zowat iedereen is, het recht erkennen van één ieder om de voordelen te genieten van de wetenschappelijke vooruitgang en de toepassing daarvan. Dat is dan toch wel in sterke contradictie met de enorme opmars van die patenten tegenwoordig.
Ja, en dat heeft te maken met het commercieel model, waar ik daar straks ook al iets van zei. Dat zie je ook in de geneesmiddelenindustrie. Daar heb je een aantal goede producten, bijvoorbeeld aidsremmers, die bijzonder belangrijk kunnen zijn om in Afrika daar het probleem te bekampen. Maar waar bedrijven ook zeggen, maar we hebben daarin geïnvesteerd, we willen daar eerst geld op terugverdienen. Dus ook daar zien we hetzelfde mechanisme, niet het belang van de zieken, staat erop, maar het belang van de aandeelhouders uiteindelijk.
Maar hier klopt toch iets niet, want u zegt het zijn bedrijven die geïnvesteerd hebben, maar in dit geval is het geen bedrijf, maar een universiteit. Ja. Dat wordt toch gefinancierd door de gemeenschap en dan zou het profijt daarvan toch ook terug naar de gemeenschap moeten komen.
Ja, maar universiteiten die worden ook meer en meer co-gefinancierd door grote bedrijven. De meeste Vlaamse universiteiten hebben ook een leerstoel die betaald wordt door Electrabel.
Ah bon?
Op sommige momenten, ja, behalve in Antwerpen. Maar dus dat betekent ook dat je natuurlijk weet van, ja, daar krijg ik middelen van. Dus dat bepaalt je houding. Dat is onmogelijk om te zeggen, wij blijven 100% onafhankelijk en wij nemen geld aan van die bedrijven. Dus ook de proef in Wetteren, daar was BASF ook bij betrokken.
Ja, zijdelings zeiden ze wel. Maar...
Zijdelings, maar goed, dus daar is ook een link. En universiteiten moeten ook werken, meer en meer volgens een model dat ze zelf geld kunnen genereren voor onderzoek. En dus gaan ze ook die onderzoeksdomeinen ontwikkelen waar geld mee te verdienen valt. Hm. En je kan veel meer verdienen met GGO. Ontwikkelingen dan met bijvoorbeeld het verbeteren van biologische landbouw of permacultuur, daar zou je veel minder kunnen mee verdienen. Dus het zogezegde vrij wetenschappelijk onderzoek is helemaal niet zo vrij. Het wordt meer bepaald door waar kunnen we financieel ook baat bij hebben.
Ja, het is een beetje akelig.
Maar ik denk dat het probleem is, de universiteit zou dat onderzoek kunnen doen en dan zelf houden of op een andere manier, maar ze hebben geen infrastructuur. Niet de middelen, niet om dat effectief in de derde wereld te gaan te gaan exploiteren of verdelen, denk ik. En daarom zoeken ze een commerciële partner voor wie dat ze er nog wat meer geld voor krijgen, waarschijnlijk. Klopt die logica die ik daar...
Dat zal zeker een stuk meespelen. Hè. En ik ben er ook zeker van dat er een aantal onderzoekers zijn die dat echt helemaal ervan overtuigd zijn dat wat zij doen zinvol is en een bijdrage kan leveren voor een aantal problemen. Maar ook die mensen zijn een stukje gegijzeld. Dus het is ook zo dat niet meer maatschappelijk bepaald wordt waarin moeten we als samenleving organiseren. In welke soorten van onderzoek vinden we nu het belangrijkste? Die agenda wordt meer en meer ingevuld door waar is de financiering voor te vinden.
Maar is er dan een mogelijkheid om het anders op te zetten waardoor dat dus wel goed zou werken volgens u?
Maar dan moeten we durven hier het model in vraag stellen en ook bijvoorbeeld zorgen dat universiteiten genoeg middelen hebben om fundamenteel onderzoek te doen, los van commerciële bedrijven. Dus dat zou dan betekenen dat wij als samenleving bereid zijn om daar een deel middelen aan toe te wijzen.
Ja, nou, daar zijn we helemaal voor, hè?
Ja, daar zijn we zeker voor. Dus ik ben ook niet tegen onderzoek of tegen vooruitgang, dat is het allemaal niet natuurlijk. Maar het gaat erover, we moeten durven de fundamentele vragen stellen en keuzes maken. En nu wordt er een beetje gedaan ook van, ja, wij zijn de experten, wij weten wat het beste is. En dus wordt dat ook niet op een democratische manier ingevoerd, dat soort dingen. Hè.
Nee, nu zijn daar eigenlijk boerenorganisaties ook bij betrokken? Is er een soort samenwerkingsverband tussen... Ik weet dat er biologische verbeteraars zijn ook. Hè? Je hebt zo'n aantal... kleine biologische bedrijven die ook resistente aardappelen hebben gekweekt. Ja, maar doen die dat dan volledig los van universiteiten? Dat lijkt mij wel sterk.
Dus die werken ook samen met universiteiten, hoor. Dus er zijn ook, ik weet nu niet, ik kan het niet zeker weten voor Gent, maar ik denk in Wageningen bijvoorbeeld, er zijn een aantal universiteiten die daar ook echt wel onderzoek rond doen. En dat is weer een keuze dan, die een stukje politiek is, hè, want Liet zegt dan direct, we gaan extra geld geven aan GGO-onderzoek. Zodat we kunnen zeggen, we gaan extra geld geven dat universiteiten de alternatieven kunnen onderzoeken. Met name bijvoorbeeld permacultuur of biologische landbouw. En dat blijkt ook uit dat rapport van de Schutter. Een veel duurzamer oplossing zijn, dus op lange termijn, om veel meer mensen te voeden. Ja. Dus dat zijn maatschappelijke keuzes. En ik denk dat dat de bedoeling was van de actievoerders. Laat ons daarover hebben. Ja. En dan is het inderdaad wel jammer dat de media heel sterk focussen op één aspect. En de actievorm en de inhoud weinig plaats geven.
Ja.
Maar goed,
dat jullie
dat doen, hè. Ja.
Goed, we gaan nu aan uw festival laten. U zit, dat hoor ik ondertussen, op een fiets die elektriciteit opwekt.
Ja, nee, toch niet. Ik zit gewoon buiten. Iets verder van de festivalweide. Maar maar dus straks is het inderdaad daar te doen. Ja.
Oké, een zonnige dag wens ik u nog.
Ja, bedankt ook. En goed dat jullie daar toch wat aandacht aan besteden, hè.
Oké, en u ook. Dag Steven Vromman.
Oké, dag.